De schriftlezing vindt u in Matteüs 11, de versen 7 tot en met 19. Als nu deze heen gingen, heeft Jezus tot de scharen begonnen te zeggen van Johannes, wat zijt gij uitgegaan in de woestijn te aanschouwen? Een riet, dat van de wind ginds en weder bewogen wordt? Maar wat zijt gij uitgegaan te zien? Een mens met zachte klederen bekleed? Zie, die zachte klederen dragen, zijn in der koningen huizen. Maar wat zijt gij uitgegaan te zien? Een profeet? Ja, ik zeg u, ook veel meer dan een profeet. Want deze is het van de welke geschreven staat, zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die uw weg bereiden zal voor u heen. Voorwaar zeg ik u, onder degenen die van vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan, meerder dan Johannes de Doper. Doch die de minste is in het koninkrijk der hemelen, is meerder dan hij. En van de dagen van Johannes de Doper tot nu toe, wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan en de geweldigers nemen hetzelfde met geweld. Want al de profeten en de wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd. En zo gij het wilt aannemen, hij is Elia die komen zou. Wie oren heeft om te horen, die horen. Toch waarbij zal ik dit geslacht vergelijken? Het is gelijk de kinderkens die op de markten zitten en hun gezellen toeroepen. En zeggen, wij hebben u op de fluit gespeeld en gij hebt niet gedanst. Wij hebben u klaagliederen gezongen en gij hebt niet geweend. Want Johannes is gekomen, nog etende, nog drinkende, en zij zeggen, hij heeft de duivel. De zoon des mensen is gekomen, etende en drinkende, en zij zeggen, zie daar, een mens die een vraat- en wijnzuiver is, een vriend van tollenaren en zondaren. Doch de wijsheid is gerechtvaardigd geworden van haar kinderen. De tekst voor de prediking vindt u in de versen 16 tot en met 19 van Matteüs 11. Matteüs 11, de versen 16 tot en met 19. Doch waarbij zal ik dit geslacht vergelijken? Het is gelijk de kinderkens die op de markten zitten en hun gezellen toeroepen en zeggen, wij hebben u op de fluit gespeeld en gij hebt niet gedanst. Wij hebben u klaagliederen gezongen en gij hebt niet geweend. Want Johannes is gekomen, nog etende, nog drinkende, en zij zeggen, hij heeft de duivel. De zoon des mensen is gekomen, etende en drinkende, en zij zeggen, zie daar, een mens die een vraat- en wijnzuiper is, een vriend van tollenaren en zondaren. Doch de wijsheid is gerechtvaardigd geworden van haar kinderen. Tot zover. We letten op een drietal aandachtspunten. In de eerste plaats spelende kinderen. In de tweede plaats onwillige kinderen. In de derde plaats Jezuskinderen. Spelende kinderen, onwillige kinderen en Jezuskinderen. Onze tekst begint met het woordje doch. Maar, het geeft een tegenstelling aan. Een tegenstelling met vers 15. Wie oren heeft om te horen, die horen, doch, maar, zou je dan kunnen zeggen, niet iedereen heeft oren om Jezus' woorden te horen. Wat een preek, dat ene woordje doch. Wat een ontluisterende boodschap. Als onze kinderen geboren worden en je ziet dat de oorschelpjes eraan zitten straks, dan wordt een gehoortestje gedaan. En dan ben je blij dat alles goed is. Maar het woordje doch zegt, Jezus' woorden worden niet door iedereen gehoord. Niet door iedereen verstaan. Niet door iedereen begrepen. Sterker nog, van nature, door niemand. Door niemand. kunnen en we moeten ook onze kinderen onderwijzen in de Bijbelse boodschap. Ze horen het gewoon niet. Ze nemen het niet op. We kunnen misschien geïnteresseerd zijn tot op een bepaalde hoogte. Maar we horen het gewoon niet. We begrijpen het niet. We nemen het niet op. Doch, dat wil zeggen, wij moeten een nieuw gehoor ontvangen. Een geheiligd gehoor. Dat geldt ook voor die andere zintuigen, voor de ogen en voor de smaak. Want als dat niet gebeurt, als wij niet wederom geboren worden, dan zullen we nooit de boodschap van vrije genade horen. Dan blijven woorden als zonde en genade slechts woorden. Dan raakt het ons hart niet. Dan wordt het geen werkelijkheid in ons leven. Geloven jullie dat? Dat nu de kleine Noah een nieuw gehoor nodig heeft. Een nieuwe ogen nodig heeft. Tenzij een mens wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk der hemelen niet beërven. Hij kan het gewoon niet. Want hij hoort het niet en hij ziet het niet. Dat is nu wat wij als ouders onze kinderen kunnen meegeven. Geen goed gehoor. Geen opmerkzaam hart. Wat een aangrijpende werkelijkheid. Waarom is dat gehoor nou zo belangrijk? Omdat de schrift zegt dat het geloof uit het gehoor is. Tuurlijk. De Heilige Geest kan ook in het hart van een dove werken. Gelukkig wel. Maar we begrijpen allemaal dat in de middelijke weg wij onze oren hebben open te stellen voor het woord van God. Dat we de middelen hebben waar te nemen om te horen de weg der zaligheid. Het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het gepredikte woord van God. Daarom gaat de Heer Jezus door met preken in ons tekstgedeelte. Het is weliswaar een ontdekkende, een scherpe preek. Maar hij gaat door met preken. Hoe eigenwijs de mensen ook zijn, hoe onwillig ze ook zijn, hij gaat door met preken. Omdat dat het van God verordende middel is om zondaren zalig te maken. Dat is nou heel eenvoudig ook. Onze roeping als ouders. Nee, als ouders hoef je niet te preken inderdaad. Maar als ouders worden wij wel geroepen om onze kinderen bij Christus te brengen. Doorgaan. Al horen ze het niet. Doorgaan. Al willen ze niet. Doorgaan. Zoals de Heer Jezus dat hier doet. Om dat evangelie van vrije genade met alle scherpte te verkondigen. Kinderen tot Christus brengen. Dat is door over hem te vertellen. Te vertellen waarom de Heer Jezus naar deze aarde gekomen is. Te vertellen hoe hij gekomen is. Te vertellen wat hij op deze aarde heeft gedaan. Opdat het onzagwekkende openbaar zal komen. Heer Jezus naar deze aarde gekomen om zondaren zalig te maken. Om het verlorene te zoeken. Ja, mijn jongen, je bent een zondaar. Je ligt verloren. Papa en mama ook. En wij kunnen en willen onszelf daar niet uit oprichten. En nu is Jezus gekomen. Om de schuld te betalen. Ja, mijn jongen, we hebben schuld. En wij kunnen en willen die schuld niet aflossen. Nog betalen. Maar nu is Jezus gekomen op deze vervloekte aarde. Hij heeft zijn heerlijkheid afgelegd. En hij wilde mens worden. Hij heeft zich ontledigd. Wilde naakt aan het vloekhout hangen. Zo diep zijn wij gevallen. Als je zo de Heer Jezus in zijn vernedering ziet, dan zie je iets van hoe God jou ziet, mijn kind. En hoe God papa en mama ziet, van nature. Dat. Geen gelegenheid nalaten om te vertellen over Jezus. Je moet niet wachten totdat het kind wil, want het wil niet. Je moet niet wachten tot het kind hoort, want het hoort niet. Maar doven zullen horen en doden zullen horen de stem van de levende God. Werp het woord er maar in. Dat is eigenlijk de kern van de opvoeding. Werp het woord er maar in. Dat mogen we nooit nalaten. Werp het woord er maar in. Zoals de Heer Jezus dat deed. Hoe moet je dat nou doen? Maar dat is zo moeilijk, hè? Hoe moet je nu over de Heer Jezus vertellen? Hoe moet je nu met je kind praten over geloofszaken? Wel, doe het maar, zoals de Heer Jezus het deed. Hij doet het in onze tekst heel eenvoudig. Hij brengt zijn boodschap aan de hand van spelende kinderen. Je ziet het zomaar voor je. Kinderen die daar op het marktplein spelen. De Heer Jezus is daar met zijn discipelen en een schare met mensen. En dan wijst hij zomaar op die kinderen. Op spelende kinderen. En dan trekt hij lessen uit wat hij daar ziet gebeuren. Wij hoeven geen ingewikkeld verhaal te vertellen. Heer Jezus neemt dikwijls beelden uit het leven van alle dag, om daarmee iets duidelijk te maken hoe het er in het Koninkrijk der Hemelen aan toe gaat. Die kinderen daar spelen. De profeet Zacharia heeft er al over geprofeteerd. Dat Jeruzalem dat in verwoesting, in puin lag. Omdat het volk de ballingschap was ingestuurd. Over dat Jeruzalem wordt geprofeteerd dat de straten weer vervuld zullen worden met spelende kinderen. Kijk, daar spelen ze weer. Dus de Heer heeft dat woord waar gemaakt, wat hij eeuwen geleden had geprofeteerd. De Heer doet altijd wat hij zegt. Gezonde kinderen spelen, zieke kinderen niet. Het is niet goed als een kind niet speelt. Maar kinderen die spelen, die houden nog niet zozeer rekening met de werkelijkheid om ons heen. Maar het kind kan in het spel zich een situatie voorstellen, inbeelden. En dat is een gave van de Schepper. Dat is een gave van de Heer. Dieren hebben geen fantasie. Dieren kunnen zich niet wat voorstellen. Maar dat is iets wat de Heer in de mens, in het kind, heeft gelegd. Zich iets voorstellen. Nu moeten we wel helder hebben dat als het kind zich iets voorstelt, dat dat nog geen geloof is. Want een kind kan ook de dingen nadoen van vader en moeder die betrekking hebben tot het geloofsleven. Of een kind kan bijvoorbeeld ook naar een kerkdienst domineetje spelen, maar dat wil natuurlijk nog niet zeggen dat hij bekeerd is. Maar het gaat om dat voorstellen, om die fantasie, om dat spel. En dan zie je in onze tekst, en dat zie je ook wel gebeuren, dat kinderen een spel ontlenen aan de werkelijkheid van volwassenen. Want hier in onze tekst wordt bruiloftje gespeeld en wordt begrafenisje gespeeld. Dat zijn dingen die ze hebben waargenomen. Wij overladen onze kinderen vaak met hele dure cadeaus. En daarmee schakelen we eigenlijk het vermogen om te fantaseren uit. Dat is niet goed. Je ziet dat deze kinderen eigenlijk geen speelgoed hebben en dat ze toch proberen met elkaar aan het spelen te gaan. En dat ze dus het spel onttrekken aan de werkelijkheid die ze om zich heen zien. Dus kinderen spelen na wat ze ouders zien doen. Kinderen spelen na waarneming. En dat is nadoen. Dat is meebeleven. Wij beseffen ons dat in de regel veel te weinig. Dat kinderen zo haarscherp zien wat wij doen. En dat doen ze na. Weliswaar in hun eigen open wereld, met hun eigen fantasie. Er kan van alles bij komen wat in de werkelijkheid niet zou kunnen. Maar ze doen vader en moeder, ze doen de volwassenen na. Volwassenen moeten niet spelen. Ik zeg niet dat je geen spelletje mag doen met de kinderen, dat zeg ik niet. Maar wij moeten niet spelen als volwassenen. Want het leven is ernst. Het leven gaat op een eeuwigheid aan. Het leven is eindig. Het leven is God ontmoeten. Je kunt aan het gedrag van je kinderen als het ware herleiden hoe je jezelf gedraagt in de regel. Ik weet wel dat er soms op af te dingen is, maar het is toch goed om onszelf daar eens op te onderzoeken. Het kind speelt. Het doet de volwassenen na. Het doet het leven na. En nu zien wij in onze tekst dat de kinderen dus niet alleen de mooie, de vrolijke dingen nadoen, maar dat ze dus ook de ernst van het leven blijkbaar zien. Ze hebben ook waargenomen dat er mensen sterven en dat mensen begraven worden en dat mensen verdrietig zijn. Ja, mogen onze kinderen gerust weten dat die beide kanten aan het leven zitten. Dat er inderdaad vreugde is en dat er verdriet is. Dat er mooie dingen zijn en dat er minder mooie dingen zijn. Dat er een zekere ernst is in het leven. De kinderen uit onze tekst spelen en ze doen de volwassenen na. Een gezond kind moet spelen. Als het niet speelt, dan is het ziek. Alleen, een kind speelt nog in een open wereld. Als een kind bijvoorbeeld een stoel ziet, kan hij van die stoel een trein maken, hij kan er een boot van maken, hij zal er ook een preekstoel van kunnen maken. En dat kind dat fantaseert van alles om die stoel heen, een heel leven vol met gebeurtenissen. En dat gaat helemaal op in dat spel. Terwijl het voor een volwassene alleen maar een stoel is, waar je op kunt zitten. Maar voor een kind staat die stoel nog in die open wereld. Het kan alles zijn. Dat betekent dus, het kind heeft geen richting. Het kan alle kanten op. Als onze kinderen niet meer spelen dan dit, dan zou dat misschien iets kunnen zeggen over de ouders. Want leven wij als ouders onze kinderen voor alsof we in een open wereld staan? Dat is wel een beetje de boodschap van de tijd waarin wij leven. Dat je je kinderen vrij moet laten, het kan alle kanten op. Ze moeten gewoon straks zelf hun keuzes maken. Nee, Als het goed is, dan weten we uit ervaring dat wij niet in een open wereld leven. Onze wereld behoort een richting en wel degelijk een bepaalde richting te hebben. Zodat wij moeten leren om onze kinderen ook van het spel af te brengen tot de werkelijkheid. En nog een keer, kinderen moeten spelen hoor. Ik zeg niet dat kinderen niet mogen spelen. Maar dat we onze kinderen ook al jong inscherpen, de ernst van het leven, sterven, dat is God ontmoeten. Waarom zijn we hier? Denk ik aan dat meisje dat al jong genade kende. En dat haar oudere broers en zussen waarschuwden, je moet niet alleen spelen, maar je moet ook aan de Heere denken. Zou dat meisje iets gezien hebben? Uit de leefwereld van de volwassenen die God kennen. Dragen wij zoiets van de levensernst over aan onze kinderen, opdat zij ook die ernst meenemen in hun spel. En nog een keer, dan moeten we niet zeggen dat mag niet, dat is spotten. Nee, want God heeft dat kind juist die fantasie en dat spel gegeven. Wat is dat erg, als volwassenen alleen maar spelen. Want het spel haalt ons weg bij de werkelijkheid. Wat is dat ontzettend, als we alleen maar een schijnwereld hebben. En dan straks dan vallen alle maskers af, en dan staan wij voor die werkelijkheid, voor die grote witte troon van God. Wat is dat erg als we onze kinderen alleen maar opvoeden in een wereld die er wel op lijkt, maar die het niet is. Dan zullen onze kinderen straks opstaan in het oordeel en dan zullen ze ons als ouders veroordelen. Dan zeggen, pa, ma, u hebt alleen maar met ons gespeeld. U hebt ons nooit gewezen op de werkelijkheid van zonde en genade. U hebt maar gedaan alsof het leven, alsof de wereld een spel was. Terwijl het leven heen gaat naar die grote godsontmoeting in dat ontzagwekkende oordeel. Alleen in Christus is het spel weg. Alleen in Christus is het spel weg. In Christus worden alle dingen nieuw. Wordt alles, alles anders. Onze tweede gedachte. Spelende kinderen, onwillige kinderen. Het moet ons opvallen dat de Heer Jezus hier ons op kinderen wijst die zitten. Leest u maar mee. Doch waarbij zal ik dit geslacht vergelijken? Het is gelijk de kinderkens die op de markten zitten. Dat wijst op een negatieve houding. Ze doen niks. Het spel wil blijkbaar niet lukken. Het komt niet van de grond. Ze komen niet overeen wat ze zullen gaan doen. Daar zitten ze stil bij elkaar te overleggen welk spel ze zullen gaan doen. Maar blijkbaar is niemand ergens warm voor te krijgen. Alle voorstellen worden afgewezen. Waarbij zal ik dit geslacht vergelijken, zegt de Heere Jezus? Zomaar, hè, dit geslacht, wij hier bij elkaar. Met kinderen die zitten op de markten. Er komt niks van de grond. Dat is aangrijpend. Dat is ontzettend. Christus toont zich ontzet over de toestand van dit geslacht. Wij kennen zomaar het beeld van een moeder die haar kinderen toch probeert te activeren. Joh, ga nou toch eens naar buiten. Ga nou toch eens lekker spelen. Ga nu toch eens dit doen. Of pak nu toch eens een boek. Ga wat doen. Maar zit daar niet zomaar te zitten en je te vervelen. De De sfeer is niet fijn. Je voelt het aan alle kanten. En ineens zegt iemand, zullen we bruiloftje gaan spelen? En een paar kinderen die staan al op en die pakken als het ware een fluit. Ze doen het na en ze beginnen te fluiten zoals dat in het oosten gewoon is. Een paar kinderen staan al op en ze vormen als het ware een stoet zoals de bruidegom de bruid gaat ophalen. Ja, dat hebben ze wel eens gezien. Wat een feestvolle stemming is het dan in zo'n dorp. En dan met allerlei instrumenten wordt de bruidegom en de bruiloftstoet begeleid op weg naar het huis van de bruid om haar op te halen. Dan kan de bruiloft beginnen. Maar andere kinderen hebben er helemaal geen zin in. Ze blijven zitten. Ze doen niet mee. Ach, wie wil er nou bruiloftje spelen? Wie heeft daar nou zin in om dat te gaan doen? Nee. De neus wordt opgehaald. Een afwerend gebaar. Dan staat er iemand anders op. Zullen we begrafenisje spelen? Klinkt ons weliswaar wat vreemd in de oren. Maar toch hebben deze kinderen de ernst van het leven gezien op de een of andere manier. En wij weten dat ook in het oosten dat een heel luidruchtig gebeuren is. Klaagvrouwen worden ingehuurd. Ook dan wordt er op luiten en fluiten klaagmuziek gespeeld. En je ziet het voor je. Sommige kinderen gaan in zo'n treurige houding staan. Ze stellen zich ook op in een begrafenisstoet. En hele treurige fluitmuziek wordt er gespeeld. Maar opnieuw zie je het afwerende gebaar. En opnieuw zie je dat kinderen zeggen, kom nou, ik heb er nou zin in om begrafenisje te gaan spelen. Misschien schijnt de zon wel, het is mooi weer. Dan ga je toch niet zoiets sombers, zoiets treurigs doen. Ook daar hebben ze geen zin in. Waarbij zal ik dit geslacht vergelijken? Moet je die kinderen daar zien zitten? Ze willen niet spelen. Ik vergelijk, zegt de Heere Jezus, dit geslacht met onwillige kinderen. Een geslacht dat niets wil. Onbekeerde mensen die zich niet willen bekeren. Die geen gebruik willen maken van de aangeboden middelen. De Heere heeft het al zo vaak geprobeerd. Want dat is wat de Heere Jezus duidelijk wil maken als hij die beide beelden gebruikt. Zullen we bruiloftje spelen? Zullen we begrafenisje spelen? God voortijds veelmaal op velerlei wijze tot de Vaderen gesproken hebbende. Heeft ten laatste tot ons gesproken door de Zoon. Wat kon ik nog meer aan mijn wijngaard doen, het welk ik niet heb gedaan? De Heere Jezus heeft het zus geprobeerd en heeft het zo geprobeerd. Hij heeft de mensen scherp het woord laten verkondigen. Hij heeft lieflijk genodigd. Ze willen niet. Ze willen zich niet bekeren. En ze willen de aangeboden middelen niet aannemen. Ze hebben nergens zin in. Altijd met het afwerende gebaar. Altijd met het nee. Altijd de maar. Tegenin. Een wonder. De Heere Jezus het al zo vaak geprobeerd heeft. En het zelfs nu met deze gelijkenis zou je kunnen zeggen. Probeert om de mensen wakker te schudden. Kijk eens naar die spelende kinderen. Hij houdt zijn spiegel voor. Zo zijn jullie. Elk voorstel uit de hemel wordt afgewezen. Ja, maar wat wil je dan nog? Wat wil je dan nog? Je kunt er toch ook niet blijven zitten, niks doen de hele dag. Zo mogen wij volhouden in de opvoeding. Maar is het ook niet aangrijpend dat wij kinderen hebben die onwillig zijn? Die niet willen. Daar zitten ze. Zouden ze dat misschien ook gezien hebben van vader en moeder. Van de volwassenen. Dat er wel misschien een hoop kerkelijke traditie is. dat er altijd afwerende gebaar zich niet willen bekeren. Ja, ik weet het wel. Een mens kan zich niet bekeren, maar de Heer Jezus stelt de onwil hier aan de kaak. Dat is er met jullie, geslacht van de Joden, geslacht van de verbondskinderen, aan de hand. Jullie zijn net als die kinderen die niet in beweging zijn te krijgen. Elk voorstel wordt afgekapt. Elke preek wordt naast je neergelegd. Er is altijd wel een op- of een aanmerking. Er is altijd wel kritiek. Altijd nee. Heer Jezus gaat het uitleggen. Eerst om het zomaar te zeggen, dat begrafenisje spelen. En dan heeft hij het over Johannes de Doper. Zo zegt hij het in onze tekst. Waarmee zal ik dit geslacht vergelijken? Bij die mensen die klaagliederen hebben gezongen. Want Johannes is gekomen, staat er in vers 18, nog etende, nog drinkende. Ja, dat weten ze nog als de dag van gisteren. Die bijzondere verschijning daar aan de oevers van de Jordaan. De man die leek op Elia en ook in de geest en de kracht van Elia daar stond. Er ging wat van uit. En als een lopend vuurtje ging er door Israël heen. Er is weer een profeet onder ons opgestaan. O, wat leeft dit geslacht in een bevoorrechte tijd. 400 jaar zweeg de stem van de profeten. Het is al 400 jaar geleden dat Maleachi het laatste godswoord heeft gericht tot het volk. Kom, kom eens mee. Daar, naar die man daar bij de Jordaan, Johannes de Doper. Zijn prediking wekte indruk. Zijn optreden gaf ontzag. Maar zijn woord was ook scherp. Vlijmscherp. Moet dat nou zo? Moeten zij, Abraham's zaad, zich bekeren? Worden zij over één kam geschoren met die ruwe Romeinse soldaten die vloeken en dronken zijn? Zijn zij niet het uitverkoren volk van God, de kinderen des verbonds? Wat? Gaan ze die merkwaardige figuren bij de Jordaan doorkrijgen? Gaan ze hem begrijpen? En is dat nou nodig, die man die eet alleen maar sprinkhanen en wilde honing? Wat een sobere levensstijl. Jazeker, zij vasten van tijd tot tijd, maar moet dat nu altijd zo? Ach, die man die kan zo sober daar in de eenzaamheid leven en zo af en toe met dat scherpe woord naar voren komen. Omdat hij de duivel heeft. Zullen we begrafenisje spelen? Ah, nee. Geen zin in. Geen zin in de prediking van Johannes de Doper. Veel te scherp. Als zo moet. Een mens mag toch ook wel een beetje genieten van het leven. Moet je dan net als Johannes worden? Wat zegt de Heer? Dan maar niet. Nee. Nee. Dan stelt hij voor. Zullen we bruiloftje spelen. De Zoon des Mensen is gekomen. Wat een wonder. Uit de hemel, de Zoon des Mensen, de Zoon van God, die de mensen in alles is gelijk geworden, uitgenomen de zonde, hij is gekomen. En wat doet de Heer Jezus? Als hij uitgenodigd wordt daar op die bruiloft te Kana, dan gaat hij. En als Simon de Melaatse in Lucas 7 hem uitnodigt, dan slaat hij dat niet af. De Heere Jezus onttrekt zich niet, zoals Johannes de Doper, aan het leven van alle dag. Maar door juist in dat leven van alle dag te zijn, heiligt Hij dat leven van alle dag. Ik heb u vaker gezegd, als God je bekeert, dan ga je normaal doen. Dan ga je niet afzonderen van de rest. Dan maak je deel uit van het leven. Wat de Heere gegeven heeft. Want het leven van alle dag is op zich genomen niet zondig. Je mag wel naar een bruiloft. En je mag ook wel op bezoek. Als je uitgenodigd wordt. Dat deed Jezus. Het tegenovergestelde zou je kunnen zeggen van Johannes de Doper op de fluit gespeeld. Zullen we bruiloftje spelen? Het is het aanbod uit de hemel. Het is het voorstel van de Heere die niet wil dat enige verloren zullen gaan. Die bewogen is met zondaren. Die gekomen is om het verlorene te zoeken. Hij zegt niet, als je Johannes niet wil horen, dan is het voorbij. Dat was mijn knecht. Als je Johannes verwerpt, dan verwerp je mij. Dan is het voorbij. Nee. Dan zegt hij, dan kom ik nog een keer. Dan kom ik nog een keer met een voorstel. Zullen we bruiloftje spelen? Ik heb u op de fluit gespeeld. Ik heb u de lieflijke klanken van het evangelie doen horen. Ik heb de zieken genezen. Ik heb de melaatsen gereinigd. Ik heb de doden opgewekt. Ik heb de armen het evangelie verkondigd. Nu zullen ze dan het woord, het evangelie, van vrije genade aannemen. Maar nee, toen Christus kwam, die zich niet onttrok aan het leven van alle dag, toen hebben ze gezegd, zie daar, een vraat en een wijnzuiper. Die man die weet geen maat te houden. Hij zegt nog de benen dat hij een profeet is, de zoon van God is. Dan gaat hij naar een bruiloft. En dan gaat hij op bezoek bij Simon. Wat een leugen. Wat een valse beschuldiging. Jezus was geen vraat en wijnzuiper. Wij mogen de goede schepselen gebruiken met dankzegging. Dat hoeft niet verkeerd te zijn. Als er maar mate is. Nergens kun je merken dat de Heere Jezus zich te buiten is gegaan. Maar het andere, dat is wel waar. Dat is wel waar. Ik heb er zich aan geërgerd. Maar ik ben blij dat er staat. Een vriend van tollenaren en zondaren. Is dat niet ontroerd? Als nou straks je kind faalt en struikelt en zondigt. Dan mag je wijzen op Jezus, de vriend van tollenaren en zondaren. Hoor je het? Zitten ze nog in de kerk vanmiddag, de tollenaren en de zondaren? Zitten ze er nog die McChain verstaan en toen mij Gods geest aan mijzelf had ontdekt? Toen al mijn deugden een wegwerpelijk kleed werden, toen ik zondaar en schuldenaar voor God werd. Zijn ze er nog die met de zonde wilden breken, maar die erachter gekomen zijn dat het niet lukt? Zijn ze er nog die moedeloos worden, omdat de kracht van de zonde te groot is? Jezus, een vriend van tollenaren en zondaren. Een vraat en een wijnzuiper, dan heb je de schrift niet mee. Want dat was hij niet, dan is hij niet. Maar Jezus is nog steeds een vriend van tollenaren en van zondaren. Hoor je dat? En hij is een vriend door dik en door dun. Hij is een vriend die ten allen tijden lief heeft. Hoor je het, tollenaren en zondaren, wie Jezus wil zijn, wie hij is? Ja, dat hebben ze goed gezien. Maar hij was hun vriend niet. Nee, Jezus was hun vriend niet. Waarom niet? Omdat ze geen tollenaar en zondaar wilden zijn. Dat was het. Dat was het. Waarbij zal ik dit geslacht vergelijken? Is net als die kinderen. Die elk spel afwijzen. De sfeer is niet aangenaam. Er komt niks van de grond. Het evangelie is niet naar de mens. Wil de Heer Jezus als het ware zeggen. Wat een afkeer. Wat een verontschuldigingen. Wat een verleidingen. Het is altijd nee. Altijd afwij. Het doet zeer als het goed is. Ouder. Als je zo langzamerhand erachter komt. Onze kinderen. Willen niet. Wereld lokt. Willen niet. Maar misschien. Hebben deze kinderen hun ouders wel gezien. Die er ook geen zin in hadden. Die ook niet willen. En we hebben zo onze verontschuldigingen. Ja. Want de Heer Jezus heeft het hier over onze verdorven wil. Wij willen niet. Dan is het toch eerlijk de dat ik u vanmiddag namens de Heer Jezus vraag. En waarom dan niet? Waarom wil je dan niet? Waarom wil je je niet bekeren? Waarom wil je het woord der genade dan niet aannemen? Waarom niet? En je kunt 100.000 keer vanmiddag zeggen, mens kan zich niet bekeren. Maar de Heer Jezus rekent je straks af. Aan het einde van je reis. Als je voor die ontzaglijke troon staat. U hebt niet gewild. U hebt niet gewild, gemeente. Want er is u op de fluit gespeeld. En er is u klaagliederen gezongen. Lieve jeugd. Als je een bekeerde vader en een moeder hebt. En je blijft onbekeerd. Dan zal dat straks over je uitgegoten worden. Je wilde niet, jongen. Want ik weet zeker dat je vader en je moeder je met soms met tranen hebben gespeekt. Dat ze je gewezen hebben op de liefelijkheid van het evangelie. Dat ze je ernstig gewaarschuwd hebben. Want dat zijn bekeerde ouders. Maar je wilde niet. Je verontschuldigde je. Je wilde leren. Je bent maar één keer jong. Je wil je vrienden niet opgeven. Je leuke leventje niet. Ach, arme kinderen. Die ouders hebben. Die ook niet willen. En ook hun kinderen eigenlijk voorgaan om zich te verontschuldigen. Waarbij zal ik dit geslacht vergelijken? Met onwillige kinderen. Dat doet Jezus. Hij kent de harten. Onze laatste gedachte. Jezus, kinderen. Ik sta nog een keer door. Vers 19b. Nog een keer maar. Een tegenstelling? U wilt toch niet zeggen vanmiddag dat er toch mensen zalig worden? Jazeker. Dat wil ik wel zeggen, want dat zegt de schrift. Ik hoor de Heer Jezus klagen in Jesaja 49. Ik heb tevergeefs gearbeid. De beste prediker heeft ogenschijnlijk de minste zegen op zijn werk. Toch zegt hij in datzelfde hoofdstuk, ik zal verheerlijkt worden. Wat denkt u nou werkelijk dat de boodschap van het evangelie alleen maar afgewezen zal worden? Nee, echt niet. Er staat weer toch, doorgaan ouders, al willen onze kinderen niet, doorgaan met preken, doorgaan met op de fluit spelen, doorgaan met klaagliederen zingen, onwillige kinderen. Verwacht maar niks anders. Maar we zijn het zelf. Wie zal een reine voortbrengen uit een onreine? Toch staat er. De wijsheid is gerechtvaardigd geworden van haar kinderen. Heeft Jezus te vergeefs geleden? Is hij te vergeefs naar deze aarde gekomen? Heeft hij te vergeefs zijn bloed gestort? Zit hij te vergeefs te wachten dat zondaren zullen komen? Ach, lieve gemeente. Denkt u nou werkelijk dat de keuze, dat de Heer Jezus de keuze in onze handen legt? Wel, daar kon hij lang wachten. Er zal er nooit iemand komen. Doch staat er. Dat is evangelie. Doch de wijsheid is gerechtvaardigd geworden van haar kinderen. De Heere bouwt zijn kerk en hij vergadert zijn gemeente en ze zullen komen. Ja, wij hoeven helemaal niet moedeloos te zijn in de opvoeding. En de dienaren van het woord hoeven helemaal niet moedeloos te zijn. Want zolang de zon en de maan schijnt, geldt dit toch. Er zullen altijd mensen zijn die de wijsheid gaan rechtvaardigen. Ja, soms is er geen beweging te krijgen in die kinderen. Een hele vervelende dag. Wij kunnen onze kinderen niet bekeren. Doch. Maar gaat wel gebeuren hoor. De Heere gaat wel door. Doch. Hij zal zorgen dat de hemel vol komt. Doch. Hij gaat door met zijn kerkvergaderend werk. Totdat de laatste is binnengebracht. Doch. Hij wacht niet af totdat de mensen zullen reageren. Hij zal ze opzoeken, één voor één. En hij zal ze zalig maken. Doch, er zal geen klauw achterblijven. Doch, daarom bestaat de wereld nog. Doch de wijsheid. Wat is dat? Nee, wie is dat? Christus is de wijsheid. Kun je lezen, Spreuken 9. Wat is de Heer Jezus wijze? Hij is de wijsheid van de Vader. Door hem heeft de Vader zijn besluiten gemaakt en bekendgemaakt. Dat hebben we met Kerst gehoord, hè? Die in de schoot des Vaders is, die heeft hem ons verklaard. De Heer Jezus kent de Vader door en door. Hij weet wat de Vader besloten heeft. En nu gaat Hij die besluiten openbaren. En nu gaat Hij die besluiten uitvoeren. Doch de wijsheid is gerechtvaardigd van haar kinderen. Wie zijn dat, die kinderen? Dat zijn de uitverkoren zondaars. Hoe kun je nou weten of je uitverkoren bent? Kun je dat wel weten? Jazeker. Dan rechtvaardig je de wijsheid. Wat is dat? De wijsheid rechtvaardigen. Het woordje rechtvaardigen, dat staat hier niet zozeer op de rechtvaardigmaking of de rechtvaardigverklaring, maar dat wil eigenlijk zeggen erkennen dat God de waarheid heeft gesproken. Erkennen dat Jezus de waarheid en de wijsheid is. Ik wil een paar voorbeelden geven. Ik denk aan die hoofdman die daar bij het kruis stond. Die de leiding had over die kruisiging van Jezus en die twee moordenaars. En als dan alles achter de rug is en die aarde is gaan beven, dan gaat die hoofdman Jezus rechtvaardigen. Kijk, hij werd van alle kanten beschuldigd, belast, gehoond, gesmaad. Maar dan zegt ineens die hoofdman daar op dat stille Golgotha: waarlijk, deze mens was rechtvaardig. Waarlijk, deze mens is Gods zoon. Ik denk aan die Samaritaanse vrouw. Ze gaat terug naar haar dorpje Sichar, nadat Jezus zich aan haar geopenbaard heeft. En dan gaat ze daar in Sichar vertellen: waarlijk een mens die me heeft gezegd, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus? Dan zit daar een blinde langs de weg en die hoort dat Jezus de Nazarene voorbij gaat. Dat was een scheldnaam. Dat was een naam vol met smaad en hoon. Maar dan gaat deze blinde Bartimeus Jezus rechtvaardigen en hij zegt: Zoon van David, ontfermt u zich over mij. Dat is rechtvaardigen. Dat je Jezus erkent als de zoon van David, als de zoon van God, die zondaren zalig maakt. De wijsheid is gerechtvaardigd van haar kinderen. Hoe gaat dat? Al de Heere roept met kracht, onwederstandelijk, uit de duisternis tot zijn wonderbaarlijk licht. En hij geeft geloof en bekering. Wat is dat als je geloof krijgt? Dan ga je het woord geloven. Dan ga je geloven dat je gezondigd hebt. Dan ga je geloven dat je schuld bij God hebt. Dan ga je geloven, ja, wat Johannes de Doper preekte. De bijl ligt alreeds aan de wortel van de boom. Dan ga je geloven dat alle godsdienst zonder Jezus voor God niet kan bestaan. Daar kom je voor eeuwig mee om. Maar als Johannes de Heer Jezus aanwijst, en als de Heer Jezus zegt: ik ben het die met u spreekt, ja, dan ga je dat ook geloven. Dat Jezus de gepaste zaligmaker van zondaren is. Waarbij zal ik dit geslacht vergelijken? Dat is een vraag. Heer Jezus laat als het ware het antwoord aan de scharen aan ons over. Lieve gemeente, onthoud het goed. En laten wij ouders dat ook in de opvoeding van onze kinderen duidelijk maken. Of je bent een kind dat onwillig is. Of je bent een kind van de wijsheid. Een derde soort kinderen is er niet. Wie ben je? Zullen we onze kinderen inscherpen? Kind, wie ben je? Als je nog steeds onwillig bent, dan ben je geen kind van Jezus. Als je een kind van Jezus bent, dan ben je gewillig gemaakt. En dan word je elke keer, elke dag, gewillig gemaakt. Amen.